Dit is de AD Nieuws Update met Annemarie Fokkens. De dood van George Floyd, de zwarte man die overleed na een gewelddadige arrestatie, heeft zowel binnen als buiten de VS voor heel veel ophef gezorgd. Van de arrestatie in de Amerikaanse stad Minneapolis doken deze, let op, gruwelijke videobeelden op. Ik denk dat we allemaal... Ja, heel tragisch om te zien. We hebben een verbinding met Klein van Houwelingen vanuit Amerika. Ja, hoe heeft het Amerikaanse volk hier op gereageerd?
Woedend zou je kunnen zeggen. Vooral in Minneapolis waar dit is voorgevallen is woedend gereageerd. Er zijn protesten geweest en sommige demonstranten richten zich daarbij op het politiebureau waar die vier agenten werkten en er is traangas ingezet. Dus dat werd een fel protest. Het komt eigenlijk net nadat we meer van dit soort beelden hebben gezien. Dus vandaar ook die felle reactie. Vorige week kwamen beelden naar buiten van een man in Georgia die ook gezien werd als gevaar. En in dit geval door een burger gedood werd terwijl hij ongewapend was en daar geen reden toe was.
Ja, gruwelijk inderdaad om te zien. Naar aanleiding van dit incident zijn dan vier agenten ontslagen. Maar demonstranten vinden het blijkbaar niet genoeg het ontslag. Wat willen zij nu precies?
Zij willen vervolging voor moord. De familie van George Floyd heeft dat ook heel duidelijk gezegd. En dat is een reactie die je ook hoort in bijvoorbeeld toonaangevende media, commentaren van de Washington Post. Dit heeft niets meer te maken met politiewerk. Deze man was geen bedreiging op geen enkele manier. Hij werd notabene gearresteerd voor vervalsing. Het had niets met geweld of agressie te maken. Dit is moord. De FBI doet nu onderzoek, dus we moeten gaan zien of er inderdaad een strafzaak uit voortkomt. Mm-hmm. Er moet ook bij opgemerkt worden dat dat soort vervolgingen niet vaak succesvol zijn. Er zijn weinig agenten die voor dit soort gevallen inderdaad veroordeeld worden.
Ja, dus het wordt een heel lang verhaal sowieso om daar iets uit te kunnen krijgen. Wat natuurlijk heel treurig is ook voor die nabestaanden. Maar dit voorval dat wordt nu al vergeleken met de arrestatie van Eric Garner in 2014. Want in hoeverre lijkt dit op elkaar?
Ja, dat is het tragische. Het is heel erg vergelijkbaar. Eric Garner werd in 2014 in New York in de houtgreep genomen door een agent. Hij riep ook, I can't breathe, ik kan niet ademen en overleed kort daarna. Dat is precies wat ook met George Floyd gebeurde. En in die 6 jaar daartussen is heel veel geprotesteerd door de Black Lives Matter beweging. Is heel veel gediscussieerd, zijn een aantal maatregelen genomen. En eigenlijk moeten we constateren dat niets is veranderd.
Maar hoe kan het toch dat dit nog zoveel voorkomt?
Het gebeurt eigenlijk continu. Uit cijfers van een database blijkt dat ongeveer 1100 mensen elk jaar overlijden door geweld van Amerikaanse agenten. Zwarte mannen zijn oververtegenwoordigd. Er zijn altijd heel veel ideeën over wat te doen om dat te verbeteren. Trainingen voor agenten, diversiteitsbeleid. Tot op heden heeft het geen effect gehad.
Nee, dat blijkt zo. Hoe heeft Trump daar al op gereageerd? Of heeft hij überhaupt gereageerd hierop?
Nee, hij heeft zich daar nog niet over uitgelaten. Veel politici wel. Maar Trump is niet iemand die op dit dossier nou heel veel empathie heeft getoond tot op heden. Dus we hebben hem nog niet gehoord.
Nee, want over iets anders had hij natuurlijk wel een hele duidelijke mening. Hè? Want Twitter heeft namelijk 2 berichten van de Amerikaanse president als ongefundeerd bestempeld. En het is eigenlijk voor het eerst dat een sociaal netwerk zich bemoeit met de inhoud van tweets. En dan ook nog met die van Trump. Ja, want Carlijn, hoe heeft Trump op deze maatregel gereageerd?
Ja, heel fel. Hij noemt Twitter politiek bevooroordeeld en vindt dat hij aangetast wordt in zijn vrijheid van meningsuiting. Nou, dan rek je de betekenis van vrijheid van meningsuiting nogal op. Want dat betekent natuurlijk ook dat iedereen mag zeggen dat de president van de Verenigde Staten onzin verkoopt. Ja. Hij voelt zich op zijn tentjes getrapt, absoluut.
Ja, maar waarom heeft nou Twitter deze tweets onder de loep genomen, denk jij?
Er is heel veel geklaagd over de manier waarop Trump Twitter gebruikt. Hij verspreidt onwaarheden, hij gedraagt zich als een pestkop. Veel rivaliserende politici hebben Twitter al eens gevraagd om er wat aan te doen. Er was vorig jaar een presidentskandidaat die vond dat zijn hele account verwijderd moest worden. Twitter heeft altijd gezegd, ja, dit is de president van de VS en het is nieuwswaardig wat hij zegt. Mm-hmm. Het is belangrijk dat we allemaal weten wat hij vindt en wat hij denkt. Maar ze zijn daar wel een beetje op teruggekomen. En dat is deels te wijten aan een brief van een weduwnaar in Florida. Zijn vrouw overleed in 2001 op een tragische manier. Ze had een hartafwijking, viel en kwam daardoor om het leven in het kantoor van de politicus waar ze voor werkte. Deze man is inmiddels tv-presentator, kritisch op Donald Trump. Donald Trump bazuint nu rond dat deze man iets met haar dood te maken zou hebben. En dat hij mogelijk een moordenaar zou zijn. Nou, deze weduwnaar schreef een brief aan Twitter. Verwijder deze leugens alsjeblieft, want het is zo pijnlijk. Dat doet Twitter niet. Ze verwijderen de berichten niet. Maar hebben nu wel een label onder andere tweets gehangen om eigenlijk te zeggen... Pas op, wat de president hier zegt is niet te vertrouwen.
Ja, maar wel op zich een rare manier natuurlijk. Want het is wel een heel belangrijk persoon, Trump. Of dat je hem nou leuk vindt of niet. Maar dat juist die tweets gelabeld worden. Of gaan we dit straks nog veel vaker zien?
Nou, Twitter is eigenlijk bezig om toch wat proactiever te zijn... met pogingen Twitter een gezonde discussieomgeving te houden. En valse informatie aan te pakken. In de afgelopen tijd hebben ze bijvoorbeeld tweets van de Braziliaanse president verwijderd. Omdat hij misleidende informatie verspreidde over het coronavirus. Mm-hmm. Twitter zegt inderdaad, dit is de president. We moeten toch weergeven wat hij zegt. Maar voor gewone gebruikers gelden een aantal regels. En die past Twitter toch nu ook actiever toe op mensen met veel macht, zoals Donald Trump.
Oké. Nou, dankjewel voor je toelichting, Carlijn van Houwelingen. Vandaag is er in de Kamer opnieuw een debat over de omstreden toeslagenaffaire met staatssecretaris Alexander van Huffelen. Politici die hebben nog veel vragen over onder meer de compensatie en de vervolging van ambtenaren. We hebben contact met SP-Kamerlid Renske Leijten. Wat wil jij vandaag nog bespreken met de staatssecretaris?
Er is nu een compensatieregeling voor ouders. En dat is op een advies gebaseerd van een adviescommissie onder leiding van oud-minister Donner. Uh-huh. Maar dat advies is gebaseerd op verkeerde aannames. En daardoor zijn er 18.000 ouders... die niet in aanmerking komen voor compensatie. Ze krijgen wel geld terug, maar ze krijgen geen schadevergoeding, terwijl ze wel schade hebben geleden. Dus mijn inzet vandaag in het debat is dat die regeling, die compensatieregeling, dus echt de schadevergoedingregeling, dat we dat beter gaan maken.
En dat er beter naar die criteria gekeken wordt zoals ze er echt voor staan. Want waarom is voor jou deze compensatie niet voldoende?
Nou kijk, weet je, ouders zijn voor een heel klein foutje aangemerkt als fraudeur. Bijvoorbeeld het niet aanleveren van een bepaalde stuk of het verkeerd zetten van een handtekening.
Ja.
Dan ben je niet een fraudeur. Hè? Ik bedoel, als dit voor de rechter wordt gebracht, dan zegt de rechter, dit is disproportioneel handelen. Want door dat kleine foutje moesten ze 10.000 euro's terugbetalen. En door dat 10.000 euro's terugbetalen, zijn ze jarenlang in de problemen geraakt. Want de Belastingdienst zei, als jij fraudeur was, dan pakken we ook alles van je af. En dan heb je geen regeling om een betaling te treffen of een kwijtschelding te krijgen. Je mag zelfs niet in de schuldhulpverlening, want de Belastingdienst weigert mee te werken. Dus die ouders is echt het vel over de oren getrokken, als waren ze echte fraudeurs. Terwijl ze in sommige gevallen een klein foutje hebben gemaakt. Maar er zijn ook gevallen dat Belastingdienst gewoon stukken kwijt is geraakt, die de ouders wel is aangeleverd. Nou, en Donner, die heeft dus geadviseerd dat deze mensen niet in aanmerking komen voor compensatie. Ze komen alleen in aanmerking voor terugbetalen van de misgelopen toeslag. Ja, ik vind dat echt niet uit te leggen.
Nee, er lijken wel iedere keer steeds meer lijken uit de kast te komen, zeg maar. Van Huffelen die maakte ook pas geleden bekend om de Belastingdienst te gaan vervolgen. Nou hoorden we vanochtend weer dat dat niet op de persoonlijke man af zou zijn. Dus dat niet mensen individueel vervolgd zouden worden, maar alleen de organisatie aan zich. Daar zou ook garantie voor uitgesproken zijn. Wat vind jij hiervan?
Ja, ik kan er eigenlijk niet meer bij. Ik heb er bijna geen woorden meer voor. He, waar ouders dus jarenlang echt gewoon rechteloos werden gemaakt. Echt gewoon neergetrapt zijn met natrappen aan toe. He, terwijl ze op de grond, weerloos op de grond lagen. Worden aan ambtenaren die zeggen van ja, ik wil wel meewerken aan een onderzoek. Maar dan wil ik zeker weten dat ik niet vervolgd word. Wordt gewoon ja gezegd. En het is de ambtelijke top van de Belastingdienst en het ministerie.
Absoluut.
Tegelijkertijd hebben we te maken met bewindspersonen die nu aangifte moeten doen. Want dat komt uit een advies van een jurist. Dit willen ze helemaal niet. Ze moeten het doen, want er zijn mogelijk strafbare feiten. En al die mensen die werken bij de Belastingdienst, die echt gewoon te goede trouw zijn, die hun trots hun werk willen doen, die staan hierdoor ook in hun hemd. Het is echt tijd dat die beerput open moet. Je had het over lijken in de kast. Nou, het stinkt echt. Hè?
Ja.
Maar die beerput open, dat gaat niet lukken met de ambtelijke top en met de bewindspersonen die er nu zitten. We moeten dat echt als Kamer gaan doen. We moeten parlementaire enquête gaan doen. Want weet je, er zijn ook gewoon politiek verantwoordelijken. We weten namelijk dat de minister-president Rutte deze fraudejacht heeft goedgekeurd. Dat is in de ministerraad goedgekeurd. Dus het is... Natuurlijk moet er onderzoek worden gedaan naar de dienst. Er moet ook gekeken worden, zijn er mogelijk mensen die buiten hun boekje zijn gegaan als ambtenaar. Maar politiek moet er ook gekeken worden. Dus we hebben een parlementaire enquête echt nodig.
De coronacrisis die drukt een zware stempel op artsen en verpleegkundigen. Cas de Jong is traumapsycholoog van Artsen zonder Grenzen. En hij werkte onder hoogspanning in internationale conflictgebieden. Maar door de coronacrisis heeft hij zijn werkterrein naar Nederland verlegd. Ja, in hoeverre kun je nou bijvoorbeeld deze coronacrisis vergelijken met een uitbraak van ebola in Afrika?
Er zijn heel veel overeenkomsten. Ik heb daar een aantal jaren geleden gewerkt voor een behoorlijke tijd. Wat ik bij ons personeel zag was dat mensen erg bang waren voor eigen besmetting. Ebola is een dodelijk, bijna altijd dodelijke virus. Mensen waren bang om besmet te raken, moesten toch andere mensen helpen. Allerlei beschermende kleding die belemmerend werkte om mensen goed contact met patiënten te hebben. De machteloosheid tegen wat er onder hun vingers gebeurde. Patiënten die soms heel snel stierven. De organisatie die er eigenlijk niet, de lokale organisatie die er niet op ingericht was, dus ook in paniek was op die manier. Het is allemaal overeenkomsten die ik hier ook zag. Met name een enorme grote onrust en angst.
Ja, want wat gebeurt er dan met zorgmedewerkers? Die zitten continu in die stresssituatie. Dat kan niet goed zijn.
Nee, het is ook heel belangrijk en dat was een van de eerste dingen die we gedaan hebben, dat we zoveel mogelijk veilige gebieden creëerden. Nou, dat doe je door goede protectie, maar ook door regelmatig mensen te helpen bij het ontstressen. Dus situaties te creëren, bijvoorbeeld aan het eind van hun diensten, waarin zij... Met hun eigen team konden overleggen over wat er lastig voor hen was, wat moeilijk voor hen is en vooral ook wat ze niet mee naar huis wouden nemen. Mm-hmm. En over huis gesproken, het was ook hier, net als in de ebola-situatie, dat het niet ophoudt op het moment dat je het werk verlaat. Je neemt eigenlijk al je sores mee naar huis, want thuis houdt het virus niet op.
Nee, logisch. Nee, want het houdt ook niet zomaar op, helaas. Maar dan ben jij natuurlijk traumapsycholoog. Wat denk jij dat een aantal mensen zullen overhouden van deze coronacrisis, waar ze echt mee aan de slag moeten?
Ja, dus is na dit soort situaties altijd een vrij kleine groep die toch problemen blijft houden. Maar er is ook ontzettend veel dat mensen zelf kunnen doen. En dat is voornamelijk ook eens even stilstaan bij je ervaringen. En dan niet alleen de ervaringen waarin je het moeilijk had, maar ook de ervaringen die je hebt opgedaan waar je dingen heel erg goed hebt gedaan. Dus probeer een beetje balans in dat verhaal te houden. Maar reflecteer ook op moeilijke situaties. Heb het er eens iets over met andere mensen. En als je even zegt van nou, dit gaat niet zo lekker, zoek dan snel steun. Als je steun zoekt, is het vaak heel kortdurend. Soms één gesprek, soms twee gesprekken. Maar blijf er vooral niet bij zitten. Onze ervaring is dat het grootste gedeelte, en dan praat ik eigenlijk over een 85-90% van de mensen, kan dit soort zaken zeer goed zelf verwerken. Maar je moet er wel de tijd voor nemen en je moet er aandacht aan geven. En voor de andere 10% zoek hulp en het is zeer effectief om dat te doen.
Als laatste dan nog, kunnen wij als burgers, als gewone mensen nog iets voor deze mensen betekenen?
Kunnen de gewone burgers heel veel doen voor de mensen die werken op dit moment in de zorg, maar ook al het andere personeel wat bezig is om in dit virus te werken. Als wij ons met ons allen gewoon houden aan de gewone regels, als zijn de afstand, de bekende regels van het RIVM. Als we ons daar allemaal echt serieus aan houden, dan hebben wij een enorme controle over hoe dit virus zich verder verspreidt. En hebben we hier ook direct controle over de belasting van die zorgmedewerkers. En vanuit de zorg, wat ik gezien heb, kan ik zeggen, jongens, in hemelsnaam, doe dit niet. De zorgmedewerkers en al dat andere personeel wat dit ondersteund heeft, doe het niet ze aan om dit weer te herhalen. Dus hou je aan de regels.
Castillon.
Dat is de manier waarop je
het. Ja, zo is het. Met z'n allen aan de regels houden. Castillon, hartstikke bedankt voor je toelichting.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.